Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 145, het eerste vers. 145 vers 1. O God, mijn God, gij allervorsten Heer. Ik zing verheugd uw grote naam ter eer, het eerste van 145. We lezen de schriften opnieuw in het evangelie naar Jesaja. Jesaja 65 en daarvan de versen 17 tot en met 25. Daarna zingen wij Psalm 148, het vierde vers. Looft kruipend wild en tam gedierte, looft vogels hem die het al bestiert en wat er verder volgt. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Jesaja 65, vers 17 tot en met 25 is de schriftlezing. Daarna zingen we Psalm 148, het vierde vers, en doen belijdenis des geloofs.
Want zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. Maar weest gij lieden vrolijk en verheugt u tot in der eeuwigheid in hetgeen ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem een verheuging en haar volk een vrolijkheid. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. En in haar zal niet meer gehoord worden de stem der wening, nog de stem des geschreeuws. Vandaar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, nog een oud man die zijn dagen niet zal vervullen. Want een jongeling zal sterven, 100 jaar oud zijnde, maar een zondaar, 100 jaar oud zijnde, zal vervloekt worden. En zij zullen huizen bouwen en bewonen, en ze zullen wijngaarden planten en derzelfde vrucht eten. Zij zullen niet bouwen dat het een ander bewonen, zij zullen niet planten dat het een ander eten. Want de dagen mijns volks zullen zijn als de dagen eens booms, en mijn uitverkorenen zullen het werk hunner handen verslijten. Zij zullen niet tevergeefs arbeiden, noch baren ter verstoring. Want ze zijn het zaad der gezegende des Heren en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal ik antwoorden. Terwijl ze nog spreken, zo zal ik horen. De wolf en het lam zullen tezamen weiden, en de leeuw zal stro eten als een rund, en stof zal de spijze der slang zijn. Zij zullen geen kwaad doen, noch verderven op mijn ganse heilige berg, zegt de Heren. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking in deze dienst van nabetrachting en dankzegging op het vanmorgen gehouden heilige avondmaal kunt u opnieuw vinden in het 11e hoofdstuk van Jesaja. Jesaja 11 en daarvan de versen 6 tot en met 9. Jesaja 11 vers 6 tot en met 9, daar lezen wij Gods woord als volgt. En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij de geitenbok nederliggen, en het kalf en de jonge leeuw en het mesvee tezamen, en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden, haar jongen zullen tezamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder, en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen, noch verderven op de ganse berg mijner heiligheid, want de aarde zal vol kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Laten we samen eerst de Heren gaan zoeken in gemeenschappelijk gebed om Hem te bidden om zijn zegen. Almachtige en eeuwige God, ook vanmiddag, nu we opnieuw in uw huis zijn, zien wij op tot u. En doordring ons, Heere, dat alles wat wij nodig hebben alleen in de weg van het gebed kunnen ontvangen. Wat we nodig hebben in spreken, wat we nodig hebben in het luisteren, wat we nodig hebben om tot u te naderen, Heere, schenk ons alles wat daarbij nodig is. Dat het niet alleen een gewoonte zal zijn, zodat we ons eigen vertrouwde plaatsje weer hebben ingenomen in dit kerkgebouw. Maar dat het ons een behoefte mocht zijn om deze middag onze plaats weer in te nemen in dit huis des gebeds. In het besef dat wij genade nodig hebben. In het besef dat wij uw Heilige Geest nodig hebben. Om daar hartelijk om te vragen, Heere, wilt Gij in ons midden zijn? Nu we weer gereed staan om dat woord te bedienen, in een vervolg op de prediking van vanochtend, de bediening van het Heilig Sacrament en het woord, in deze dienst van nabetrachting en dankzegging, en dan is ons allereerst alweer opgevallen, Heere, wat een contrast dat er in deze woorden staan die onze tekst vormen voor deze middag. Het gaat over een wereld en over een werkelijkheid die wij eigenlijk niet kennen. Als we de woorden lezen, de dieren die hier genoemd worden, roofdieren, tezamen met die tamme dieren, die prooidieren zijn, dan is het onvoorstelbaar wat hier gezegd wordt. Iets wat wij ons helemaal niet kunnen voorstellen, want wij zijn toch in een werkelijkheid vol van dood en verdriet, van twist, tweedracht, haat en nijd. Het is alom in deze wereld aanwezig. En dat al zo lang als de geschiedenis van deze wereld beschreven wordt. Oorlogen, geruchten van oorlogen en ze vermenigvuldigen zich. Ook in onze zogenaamde 21ste eeuw van beschaving en vooruitgang. De gruwelen die wij horen, nog maar zo heel recent, hoe Hamas Israël aanviel en dat tot de meest duivelse dingen in staat bleek. De dingen die in ons eigen persoonlijke leven zo kunnen gebeuren. De dingen die wij meemaken in de schepping. Hoe de aardbevingen en de overstromingen en de bosbranden de wereld steeds meer doen zuchten. In ons persoonlijke leven ook, binnen onze familiekring, het huwelijk, gemeentelijke relaties, kinderen die omgang hebben met andere kinderen. Wat een ruzie, wat een twisten soms ook, zelfs bij de kleinste kinderen. En we lijken het toch een beetje geaccepteerd te hebben dat dat nu eenmaal zo is. Maar heren, wat is het een wonder dat we nou deze middag ook weer mogen horen dat u het niet geaccepteerd hebt. Dat wij van die wonderlijke kosmos, die schepping die zeer goed uit uw hand is voortgekomen, dat wij daar een chaos van hebben gemaakt. Dat de aarde vervloekt is om onzentwil. En dat wij lijden als gevolg van de zonde, niet alleen van toen en daar in het paradijs, maar ook de zonde van ons eigen persoonlijke leven. Maar wat een wonder dat u hebt laten beschrijven dat u nu al zo lief deze wereld hebt gehad, die kosmos waar wij die chaos van hebben gemaakt. Dat u die tweede Adam hebt gegeven. Om zodoende te herstellen wat die eerste Adam verwoest en vernield heeft. Adam en Eva, beelddragers van u, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En we zijn het kwijt, heren. We zijn niet meer in staat om datgene te doen waar we van hebben gezongen. U te verhogen, u te verheerlijken, u te eren. En als we iets van genade hebben leren mogen kennen in ons leven, dan is één ding ons duidelijk geworden. Dat die verandering, die vernieuwing, nooit van beneden vandaan kan komen. Daar is nu met recht een geboorte van boven van nodig. Een wedergeboorte uit de geest. En daar smeken wij u om, heren. Dat hebben wij nou allereerst nodig. Een wedergeboorte bij u vandaan. Dat was dode zondaren, door misdaden en zonden, levend gemaakt worden. Dat u de Heilige Geest geeft in het binnenste van ons hart, zodat dat dode, koude, stenen hart gaat kloppen. Gaat kloppen van schrik vanwege de zonden die wij hebben bedreven. Dat we u op het hoogst hebben misdaan. Van het heilspoor zijn afgegaan. Kloppen van haast om u te gaan leren zoeken. Omdat we beseffen dat wij midden in de dood liggen. Maar ook kloppen van onbegrijpelijke liefde en warmte als u uw geest geeft en als die ons doet verstaan uw liefde voor verloren zondaren. Heren, laten deze dingen toch werkelijkheid mogen zijn of worden. En dat ook dat geheim ook in ons hart mag worden geopenbaard en ook verklaard. Hoe het kan dat het toch alles eenmaal door de vrede zal bloeien, dat twist en wrok verdwijnt. Heren, dat kan zoals gezegd nooit bij ons vandaan komen, maar dat is de vrucht van Goede Vrijdag en Pasen, van Hemelvaartsdag en van het zitten aan de rechterhand Gods, van dat reisje uit die afgehouwen tronk van Isaïe. Vanochtend mochten we zijn dood gedenken in het licht van de opstanding. En daarom smaakte dat brood en die wijn niet bitter. Zoals eenmaal in het oude Pascha, waar de bittere saus de bitterheid van het lijden moest symboliseren. Maar dat hebt u niet gewild, Heer Jezus, dat uw kerk bitterheid zou proeven. En met een bittere nasmaak de kerk uit zou gaan. Maar de zoetheid en de liefde van de leidensgang van de borg, in het licht van die machtige opstanding, dan mag uw kerk zich verblijden in dat kruis vanwege dat open graf. En dat open graf, Heren, dat is vol van beloften. Dat de dood niet het laatste woord heeft. Dat het niet aangaat op de ondergang van de schepping, maar op een totale vernieuwing. Een wederherstelling van alle dingen. En een verbreken van de werken van de vorst der duisternis. Heren, geef ons daar naar uit te zien. Want wij leven nog steeds in die werkelijkheid waarvan Mozes gezegd heeft: het is moeite. Het is verdriet. Maar wat kan een mens uitzien als we iets van die vrede hebben geproefd, die alle verstand te boven gaat, naar die volkomen vrede. Naar die vrede die ongestoord zal zijn. En naar die blijdschap die onbepaald door het licht van dat van uw aangezicht straalt, ten hoogste toppen zal stijgen. En daarom bid uw kerken toch ook: kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Waarom vertoeft gij? Maar Heere, we moeten bereid zijn. En zoveel van ons zijn dat nog niet. En daarom bidden wij u ook, Heere, als ons dit koninkrijk van vrede en van gerechtigheid wordt voorgesteld en gepredikt, dat het niet alleen een verlangen in de harten van uw kinderen zal mogen verwekken: wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen en zie uw aanschijn geprezen? Maar dat er ook iets van een verlangen in het hart van de onbekeerden mag verwekken. En dat die wereld zijn glans gaat verliezen. Dat jongeren gaan zien dat de wereld voorbij gaat. Dat kinderen lust mogen krijgen om u, de Heere, te vrezen. U die toch het allerhoogste en het eeuwig goed bent. Dat we daarna jagen zullen, opdat we het ook grijpen mochten. Want er is ook zoveel te verkrijgen. Maar er is ook zoveel te verliezen. Want wat baat het de mens, zo hij de hele wereld wint en hij leidt schade aan zijn ziel. Dan zullen we straks moeten ervaren dat bij het sterven ons niets kan baten, maar dat we het alles aan anderen moeten overlaten. Maar wat een geluk en wat een vrede en wat een zaligheid staat uw volk te wachten, dat hier een beginsel arm van geest geworden is, beleefd heeft midden in de dood te liggen, maar het leven buiten zichzelf in u, de gekruisigde Christus, heeft mogen zoeken en daar vrede voor het hart ook in beginsel mocht vinden. Heren, we bidden u of dat u zelf dat wilt versterken, zodat het niet alleen een beginsel zal zijn en een beginnen, maar dat we het ook werkelijk in praktijk mogen gaan brengen. Dat die geest ons zal vernieuwen om in waarachtige enigheid en vrede ook met de naaste te leren leven. Het is een vrucht, Heren, van het werk van Christus. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, om zo rust voor onze zielen te verkrijgen. En Heren, zo bidden we u dat voor onszelf, voor de gezinnen, voor de gemeente, voor de kerken, voor ons volk, voor onze regering, ja, voor deze wereld. In het bijzonder voor die volken en plaatsen waar zoveel ellende en verdriet is. Ons bereikten opnieuw berichten in de afgelopen week welke gruwelen dat er in het Midden-Oosten plaats hebben gevonden op die 7 oktober. En ook daarna. Wat een leed. Wat een bloedvergieten. Wat een verderf. Evenals in de Oekraïne en op zoveel andere plaatsen. Wat een ellende ook in die moordspelonken in de abortusklinieken. En op zoveel plaatsen waar het bloed tegen het recht in wordt vergoten. Heere, ontfermt u zich over deze oude, koude en bloedende wereld. En werk toch door, Heere. Doe uw koninkrijk toch komen. Laat uw wil mogen geschieden. In de hemel, maar ook alzo op de aarde. Wilt u gedenken, Heere, aan uw kerk die in de verdrukking leeft. En hen die vervolgd worden. Die van huis en haard zijn verdreven. In de gevangenissen zitten. Nabestaanden van hen die het leven lieten. Wilt u gedenken aan uw volk Israël, in het bijzonder aan hen die u, de Heere Jezus Christus, hebben leren belijden. Maar ook aan hen die nog in de blindheid van het orthodoxe jodendom of in de secularisatie hun weg zoeken, Heere. De beloften voor het oude bondsvolk. Gedenkt u ze. Vervult u ze. Doet u ze tot werkelijkheid komen. Opdat het zijn zegen mag verspreiden voor al die heidenen die de slip van een Joodse man, de jas van een Joodse man zullen aangrijpen en zullen zeggen: wij gaan met u, want wij hebben gehoord dat God met u is. Heere, gedenk aan onze regering. Demissionair, maar ook die regering die gevormd staat te worden. Wilt u het met uw genade en zegen toch ook bezoeken? Geef wijsheid aan degene die daartoe geroepen zijn. Geeft u alles wat nodig is aan hen die vanuit de norm, van uw woord in de politiek arbeiden. En geef gelegenheid en vrijmoedigheid om dat woord ook te laten klinken. En wilt u nog betonen, Heere, dat u ons, heidense Nederland, nog niet verlaten hebt. Maar dat u nog wilt gedenken aan de dagen van ouds. Aan de wonderen die gij van ouds onder ons hebt gedaan. Waarom zoudt ge het niet doen, Heere? In de veelheid van uw onderdanen ligt toch ook uw heerlijkheid. Breek dan door alle ongeloof, waanwijsheid en onzedelijkheid en gruwelijkheid heen. En bekeer ons, dan zullen we bekeerd zijn. Heere, zo wacht het alles op u. Help ons in spreken en in luisteren. Vergeef ons genadig onze zonden en bewaar ons er ook voor. Als ook voor de boze en de geestelijke boosheden in de lucht. Om Jezus wil. Amen. We gaan zingen uit Psalm 37. En daarvan de versen 3, 6 en 15. 37 vers 3. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Het zesde. Het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten in de zoetste rust, verblijd. En het vijftiende. Het aardrijk zij rechtvaardigen en vromen in erfbezit daar woon. Eeuw in, eeuw uit. 3, 6 en 15 van Psalm 37. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij op Psalm 72 het vierde vers. Het rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt. Zal alles door de vrede bloeien, totdat geen maan meer schijnt. Dat is het vierde vers van Psalm 72 wat we met elkaar zingen na de prediking. Geliefde gemeente, jonge mensen, kinderen. Elk jaar zo rondom deze periode dan komt de vraag op een of andere manier wel weer naar boven. Vanuit de wereld of misschien ook wel eens vanuit de kerk. Ja, we zingen wel van vrede op aarde. In dat bekende lied van de engelen, vrede op aarde, de mensen een welbehagen. Maar waar blijkt dat nou uit? Het is jaren geleden dat een vrouw uit de wereld die mij zo passeerde op straat, dat zo in één keer vroeg, u bent dominee, hè? Nou, jullie hebben het over vrede op aarde. Nou, ik zie er niks van. En we herkennen het misschien wel. Misschien wordt het ons ook als kerkmensen wel eens gevraagd. Waar blijkt nou die vrede waar jullie zo van zingen rondom de kerst? En inderdaad, als je zo om je heen kijkt, dan is er ook weinig van die vrede te bespeuren zoals mensen dat dan invullen. Een vrede op aarde, zodat er geen oorlog en geen terreur en geen rampen en geen ruzies meer zijn. Kan ook persoonlijk misschien wel een vraag zijn. Vrede op aarde. Maar dat het in je hart zo onrustig is. Dat daar geen vrede is. Dat het daar niet rustig is. Maar dat er onrust is. Dat je in onmin leeft met die of met die. Ruzie. Haat en nijd ondervindt. Of als het gaat om de verhouding tussen je ziel en tussen God. Geen vrede. Maar onrust. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Vrede op aarde. En toch komt het voor, gemeente. Deze profetie spreekt ons ervan. En de engelen zullen het straks zingen. Dat er vrede op aarde is. En de mensen een welbehagen. Laten we samen bij het vervolg van deze bekende adventsprofetie gaan stilstaan. In de dienst ook van nabetrachting en dankzegging op het vanmorgen gehouden heilige avondmaal. Want ook in deze adventsprofetie spreekt de Heere dus van die vrede op aarde. We willen in drie gedachten bij die vrede stilstaan. Allereerst zien wij hoe die vrede is verloren. Ten tweede hoe die vrede is verworven. En ten derde hoe die vrede is verwerkelijkt. Hoe die vrede is verloren, want dat zien we toch ook wel in die contrasten die hier staan. Die roofdieren en die prooidieren die dan in die woorden bij elkaar staan. Dat is een werkelijkheid die wij niet kennen. Deze vrede, daar weten wij niet van. Dat een wolf met het lam zal verkeren en de luipaard bij de geitenbok zal nederliggen, die vrede is verloren. Maar hoe dan die vrede wordt verworven of is verworven? Het gaat immers om het werk en de persoon van de Messias, van de Christus. Dat reisje dat uit die afgehouwen tronk van Isaïe zal groeien. Zijn koninkrijk zal vol van vrede zijn. Hij gaat die vrede bewerken. En dan ook, en dat is dan toch ook vooral toekomst nog. Zeker als het gaat om de volle vrede. Want we zullen zien, deze adventsprofetie spreekt dus van de komst van Christus. Wij denken natuurlijk dan allereerst aan zijn komst in het vlees in Bethlehem. Zijn eerste komst. Maar als het gaat over de komst van Christus, dan ligt dat duidelijk in het verlengde van de wederkomst. Het is één komen van Christus op deze aarde. Zijn eerste komst in Bethlehem en zijn wederkomst, de definitieve komst, waarin alles verwerkelijkt zal worden wat hier nog geprofeteerd wordt. Vrede op aarde. Hoe die vrede is verloren, hoe die vrede is verworven of verdiend. En ten derde hoe die vrede is verwerkelijkt. Een oud gezegde gemeente uit de Romeinse tijd al. En die Romeinen die spraken Latijn, dat weten we. Dat luidt homo, homini, lupus. De ene mens is voor de andere mens een wolf. En dat zeiden dan die blinde heidenen. De ene mens is voor de andere mens een verscheurende wolf, een verscheurend roofdier. En het is een verklaring van hoe het kan dat er zoveel ellende is op deze wereld, dat er zoveel wreedheden zijn. Dat er geen sprake is van vrede tussen mensen en tussen volken. Onze geschiedenis laat dat zien dat het waar is, dat de ene mens voor de andere mens een roofdier is, een wolf. Als je bijvoorbeeld in de Bijbel al leest hoe bijvoorbeeld die Assyriërs met hun overwonnen vijanden omgingen. Tot in detail wordt het beschreven hoe dat ze hun overwonnen vijanden aan scherpe haken spietsten en ophingen. We kunnen uit de geschiedenis weten hoe de Romeinen omgingen met de christenen die ze vervolgden. Die werden als levend voer voor de roofdieren, voor de leeuwen geworpen. Probeer het je eens voor te stellen. Dat je daar als vader en moeder met je kinderen in zo'n arena is, in zo'n arena zit en daar komt zo'n roofdier op je aan. Wat een verschrikking. Of wat we lezen vanuit de middeleeuwen. Hoe met name vrouwen bijvoorbeeld, verdacht van hekserij, werden gemarteld en gedood. Puur bijgeloof, waardoor mensen het leven lieten. Of wat de Roomse Inquisitie met de protestanten deed. En om hun geloof onthoofde, verbrandde en al die dingen al meer. De geschiedenis van de mensheid is één geschiedenis van bloedvergieten, van moorden, in het groot en in het klein. En ook in onze zogenaamde 20e en 21e beschaving, dat moet het dan heten, de beschaving van de 20e en 21e eeuw. Er zijn nog nooit zoveel mensen massaal om het leven gekomen. Ruim 20 miljoen in de Eerste Wereldoorlog. Meer dan 70 miljoen in de Tweede Wereldoorlog. En als je dan iets van die persoonlijke getuigenissen leest wat die Joden hebben meegemaakt in de ghetto's en in de concentratiekampen. Met welke details dat ze dat beschrijven, het is verschrikkelijk. Hoe mensen elkaar hebben afgeslacht. En ons bereikten ook in de afgelopen week weer nieuwe details wat die terroristen van Hamas op 7 oktober hebben gedaan met die jonge mensen. Met vaders en moeders en kinderen, met vrouwen. Het is te gruwelijk voor woorden wat daar gebeurd is. Inderdaad, homo homini lupus, de ene mens is voor de andere mens een wolf, een verscheurend roofdier. Ondanks wat de Verenigde Naties aan pogingen ondernemen om de vrede te bewerken, ondanks de bemiddelingspogingen in het Midden-Oosten. De mens blijft een verscheurend roofdier. Dat is ook wat de schrift ons leert. Paulus heeft, als hij dat mensbeeld beschrijft, in Romeinen 3 heel duidelijke woorden geschreven. Wie de mens is. Vanaf vers 13 doet hij dat. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben ze niet gekend. Er is geen vreze Gods in hun ogen. En goed beschouwd, gemeente, dan gaat het dus niet alleen over die mensen van Hamas. Dan geeft Paulus hier niet een beschrijving van de nazi's of van de Assyriërs. Nee, hij zegt, wij allen hebben gezondigd. We hebben beide tevoren beschuldigd, Joden en Grieken, dat ze allen onder de zonde zijn. Er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Het gaat over mij. Het gaat over jou. En het gaat over u. Al zijn wij door de omstandigheden en door de tijd en het land waarin wij leven bewaard voor die grote, uitbrekende, gruwelijke zonden. Maar als we maar in diezelfde omstandigheden zouden zijn. Als we maar op dezelfde manier zouden zijn gehersenspoeld. Dan zouden we net zo zijn als die mensen van Hamas. Dan zouden we dezelfde dingen doen als de nazi's in de concentratiekampen. Want de catechismus zegt toch bij de uitleg van het zesde gebod, dat de wortel van de doodslag in ons aller hart zit. En dat komt er al heel vroeg uit. Als je ziet hoe de kleine kinderen soms zo hard zijn voor elkaar. Elkaar pesten, om dat nare woord maar te gebruiken. Dan weten we waar het over gaat. Welke vormen dat dat soms aanneemt. Zozeer soms dat pubers zichzelf van het leven beroven omdat ze gewoon geen leven meer hebben. Elke dag nagezeten worden, uitgescholden worden, geslagen worden. En waarom? En wat leeft er in ons hart? Als wij een irritante, nare buurvrouw hebben. Die ons altijd loopt te treiteren bijvoorbeeld. Of een buurjongen die de hele dag die harde muziek draait. Je wordt er horendol van. Of die onbekende. Die altijd maar weer je auto aan het bekrassen is. De gedachten die erop komen als je weet dat je kind gepest wordt. Je hebt je medemens in je gedachten al wat van alles aangedaan of toegewenst. Als we maar in de omstandigheden zijn, gemeente, dan zijn we tot die dingen in staat waar Paulus van schrijft en wat we in de kranten kunnen lezen. De mens is voor de andere mens een wolf. Zijn we het daarmee eens, gemeente? En dan bedoel ik dat echt vanuit de beleving. Want ik moet eerlijk zeggen, ik beleid het natuurlijk. Maar ik weet ook uit mezelf dat de beleving soms anders is. En dat het soms echt, nou wat zeg ik soms, dat het echt genade is als je onder die mensen kan komen. Die gruwelen ook werkelijk bedrijven. Daar heb je nou echt genade voor nodig. Dat God het tegen je zegt en dat je in de spiegel kijkt van Romeinen 3. Het gaat over mij. Gij, zij die man. En u bent die vrouw en jij bent die jongen of dat meisje. Het gaat over jou. Kijk nou maar niet om je heen, maar kijk nou maar in je eigen hart. Nee, onderling gemeente is er geen vrede. Niet die ware vrede, die shalom waar het Oude Testament van spreekt. Er kan een soort van wapenstilstand zijn. Dat er inderdaad geen oorlog is, maar dat is nog niet hetzelfde als de volle vrede. Daar hoop ik wel straks iets over te zeggen. Maar ook in de schepping is er geen vrede. Ook dat is iets wat opgemerkt moet worden. Het gaat niet alleen over mensen onderling. Maar kijk eens wat een leed en wat een verderving en wat een ellende dat er in de schepping is, in de dierenwereld bijvoorbeeld. Aan de hand van die tegenstelling, dat contrast wat we in de tekst vinden. Dood en verderf, bloedvergieten, pijn, angst. De schepping wordt erdoor gekenmerkt. De jachtluipaard die na een bange vlucht zo'n gazelle te pakken krijgt. Of de python, de wurgslang die zich om een rat of om een muis heen slingert. Ellende en leed. Tal van voorbeelden zijn er te bedenken. Dat er ook in de schepping, in de dierenwereld, geen vrede is. En dat het niet voor niks is dat de profeet hier al die tegenstellingen noemt. Van de wolf en het lam. En de koe en de berin. Als we die tegenstellingen zo bij elkaar zetten, gemeente, dan lezen wij in Jesaja 11 natuurlijk van een beschrijving die wij niet kennen. Wij weten dat als we een wolf bij een lammetje zetten, dan vloeit er bloed, onherroepelijk. En een luipaard, als die samen met een geitenbokje is, dat zal dat beestje het leven kosten, die geitenbok. En dat geldt ook van het mesvee en de koe, als een berin of als een leeuw daarop losgelaten wordt, dat overleven ze niet. Dan komen die instincten van die dieren naar boven. En dan vloeit het bloed. En dan gaat het ook nog, gemeente, om de vraag hoe wij als mensen ons verhouden tot de dieren, tot de schepping. Hoe gaan wij om met die medeschepselen, door God geschapen? Wat veroorzaken wij als mensen niet veel leed in de schepping? Bij de dieren bijvoorbeeld. De Heer heeft ons dan wel, ja, dat is een gevolg ook van de zondeval, maar hij heeft ons toestemming gegeven om inderdaad dieren te eten en van hun organen of van hun huiden gebruik te maken. Maar ik dacht niet dat het de bedoeling was dat het op een intensieve manier gebeurt. En dat bijvoorbeeld de varkens hun korte leven van 6-7 maanden in het donker moeten doorbrengen. Of dat de haantjes, die kleine kuikentjes die als haantjes, als mannetjes geboren worden, bij miljoenen tegelijk in de hakselmachine worden gegooid, omdat ze geen eieren kunnen leggen. Enzovoorts, enzovoorts. Wat een wreedheid veroorzaakt de mens aan de dieren. En denk ook even aan de rampen die er zijn in deze wereld. In de schepping. De rampen van de droogte met alle bosbranden. De rampen van de opwarming van de aarde. De poolkap gaat smelten, de overstromingen, de tsunamis. Allerlei tekenen in de schepping die aantonen er is geen vrede. Epidemieën. En noem het maar op. Nee, de vraag mag inderdaad gesteld worden. Vrede op aarde? Ik zie er weinig van. Wat is er een nood? Wat is er een verdriet? Wat is er een rouw? Wat is er een ellende? De werkelijkheid van deze wereld is zoals Psalm 90 het zegt. Het uitnemendste van die is moeite en verdriet. En de dood zegt nooit het is genoeg. Vorige week zijn er graven gegraven en ook komende week zal dat weer zo zijn. Van jongeren en van ouderen. En die vredegemeente is dus verloren. En wij weten met onze Bijbelkennis wel hoe dat gekomen is. En waarom de schepping zucht als in barensnood zijnde. En waarom vrouwen met smart kinderen baren. En waarom de man in het zweet zijns aanschijns brood zal eten. En waarom mensen sterven en waarom het bloed vergoten wordt. Het aardrijk is om uwentwil vervloekt, heeft de Heer gezegd. De apostel zelf zegt ook in Romeinen 8 nog iets daarover, dat het niet gewillig gegaan is, dat het niet vrijwillig gegaan is dat de schepping zo geworden is. Het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft, namelijk om onzentwil, door de mens. Door Adam en de kinderen van Adam. Daarom is er geen vrede op aarde. Daarom is het aardrijk vervloekt. En gemeente, dat blijft nodig om dat te bedenken. Ook in een dienst van nabetrachting en dankzegging. Niet alleen bij de voorbereiding moeten wij onze zonde en vervloeking bedenken, maar ook bij de nabetrachting. En ook tussen twee avondmaalsvieringen door. En eigenlijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. En gemeente, dan niet om het te accepteren. Want ik vrees dat dat nogal eens het geval is. We hebben het maar geaccepteerd. We accepteren het maar. Dat er 30.000 kinderen per jaar vermoord worden in de moordspelonken van de abortusklinieken. En nou, dat verander je toch niet meer. Dus ik kan mijn stem net zo goed aan Wilders geven. En ondertussen offeren we die kinderen op het altaar van andere standpunten die we dan veranderd willen zien. Ik snap niet hoe het kan. Maar hebben we er nou last van gekregen, gemeente? Daar gaat het om. Of accepteren we het maar? Die ruzies onderling. En die ellende die we dagelijks lezen in de kranten. Over de Oekraïne hoor je nauwelijks iets meer. En heel veel van dat soort voorbeelden is ver van ons bed, toch? Ja, we vinden het natuurlijk erg, natuurlijk. Maar ja, je kan niet alles jezelf aantrekken. En dat is ook nog waar ook. Maar het lijkt wel alsof we het zo makkelijk accepteren. Ook de zonden in ons leven. Ja, we zijn helemaal maar mensen. En nee, ik ben ook niet volmaakt. En ondertussen leef je door. En accepteer het maar. Dat uit je hart voortkomt. Boze bedenkingen, kwade begeerlijkheden, hoererijen, dieverijen, moorden. Boze, nou ja, al die dingen meer. Maar Gode zij dank, gemeente, is er één geweest die dat niet accepteert. Die het niet accepteert. Dat het schepsel aan de ijdelheid onderworpen is. Gode zij dank, heeft God zijn kosmos lief. Al zo lief heeft God de wereld gehad, zegt Johannes in zijn hoofdstuk 3. De kosmos, de geschapen werkelijkheid, waar wij dus een chaos van gemaakt hebben. God accepteert het niet. En daarom is het advent. En daarom kwam er de profetie. Al in het verloren paradijs. Ik zal vijandschap zetten. Ik zal de vijand tot een vijand maken. Zo zegt de Heer in heel letterlijk. En hij heeft zijn zoon beloofd. En ik in deze oude profetie van Jesaja wordt opnieuw die profetie onderstreept. Er zal een reisje voortkomen. Uit die afgehouwen tronk. Uit die schepping en dat schepsel wat met de grond gelijk gemaakt is. Wat dood is door misdaden en zonden. Waar niks van te verwachten is. God accepteert het niet. Dat zijn schepsel hem ontroofd wordt. En dat dat aan de ijdelheid onderworpen blijft. En toen is er uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. En heeft God van de hemel, eenzijdig, vanuit zijn welbehagen, het licht ontstoken. En heeft hij vrede door het bloed des kruises verworven. De Messias, hier nog beloofd in Jesaja 11, is gekomen. Het rijsje uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En een scheut uit die wortel zal vrucht en zal vrede voortbrengen. De grote, eeuwige schepper van alle dingen neemt er geen genoegen mee dat er een vloek op de aarde ligt. En dat er overal twist en tweedracht is. En dat er overal moord en doodslag is. Hij accepteert het niet dat de boze duivel van deze schepping bezet gebied gemaakt heeft. En alles tot één grote moordspelonk heeft gemaakt. De Heer accepteert het niet dat de Satan de kroon op de schepping van hem heeft afgestolen. Hij gaat die Satan de kop vermorzelen. Door middel van dat kleine, breekbare reisje, dat kind in de kribbe van Bethlehem. De apostel noemt het in Hebreeën 1. Dat kleine reisje. Het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Adam en Eva waren ook het beeld van God. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar door het ingeven van de Satan en door moedwillige ongehoorzaamheid zijn ze dat beeld kwijtgeraakt. De eerste Adam heeft alles verdorven en door hem is alles vervloekt. Maar nu is die tweede Adam gekomen. Het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. God uit God, licht uit licht. Waarachtig en rechtvaardig mens. En wat is hij nou komen doen? Nou, er zijn natuurlijk allerlei uitdrukkingen voor in de schrift, allerlei typeringen, ook uit de mond van de Heer Jezus Christus zelf. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Hij zegt, ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En zijn naam vertelt ons dat hij zijn volk zalig maakt van hun zonden. En dat zal hij zeker allemaal gaan doen. Maar niet alleen. Daar blijft zijn messiaanse werk niet toe beperkt. Er staan nog andere typeringen in de schrift. Bijvoorbeeld in de eerste brief van Johannes in het derde hoofdstuk. Hiertoe, zo zegt de apostel, is de Zoon van God geopenbaard. Opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Het werk van de Zoon van God is breder en dieper dan alleen het zalig maken van zondaren. Dat is wel het voornaamste. Maar de Heer Jezus komt meer doen dan alleen maar mensen, verloren zondaren, zoeken en zalig maken. De apostel Petrus zegt in Handelingen 3 vers 21 dat het gaat om de wederoprichting van alle dingen. Ik las bij professor Wisse in een van zijn boekjes eens de uitdrukking dat het gaat om de kosmische Christus. De kosmische Christus. Die alle dingen van de kosmos zal wederoprichten. Een kosmisch werk, wat de ganse schepping omvat. Christus is gekomen om van de chaos een kosmos te maken. Om datgene wat door ons mensen verdorven en vervloekt is, weer te herstellen. De wederoprichting van alle dingen. De kosmische Christus. Al zo lief heeft God de kosmos de wereld gehad. En het gaat naar een nieuwe hemel en naar een nieuwe aarde. Het gaat naar een herstelling van het verloren paradijs. En daar is hij hier op aarde, gemeente, al mee begonnen. Toen hij zijn ambtelijke werk begon, nadat hij in Bethlehem geboren is, nadat hij opgegroeid is in Nazareth. Zodra hij zijn ambtelijke werk begon als de Messias, toen hij gedoopt werd en gezalfd werd met die geest waar we vorige week bij stilgestaan hebben, die zevenvoudige geest die op hem neerdaalde, toen werd hij geleid in de woestijn om daar verzocht te worden van de duivel. Wat Adam en Eva meemaakten en wat ze niet hebben kunnen weerstaan, komt de duivel op de tweede Adam af. Met dezelfde soort verzoekingen. Kniel eenmaal, zo zei hij tegen de Zoon van God, en ik zal u al de koninkrijken der wereld geven. En de tweede Adam bleef staan. En met het woord van God heeft hij de Satan verslagen. Heeft hij de boze kunnen weerstaan. En als de Satan dan uiteindelijk voorlopig de terugtocht onderneemt, dan lezen we zo heel kenmerkend dat de Heer Jezus door de engelen gediend werd en bij het wild gedierte was. Bij de wolf en bij de berin en bij de leeuw. En zij beschadigden hem niet, zo staat er dan. Dan komt er iets al als een soort prelude van wat Jesaja hier beschrijft tot werkelijkheid. Vrede. Het wild gedierte dat beschadigde hem niet. Of toen hij later aan het kruis hing, aan het einde van zijn leven, aan het einde van zijn ambtelijke werk hier op aarde. Toen hing daar die ene moordenaar. En die nam de toevlucht door het geloof tot hem en die zei: Heere, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Wat zei de Zonen Gods tegen dit verloren schepsel? Vol van onrust. Vol van moordzucht. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Kwam de vrede terug. Want reken maar, gemeente, dat er vrede in het hart van die moordenaar daalde toen hij die woorden uit de mond van de Heer Jezus hoorde. De paradijsvrede werd hier in beginsel al in het hart van die gekruisigde moordenaar ontvangen. Een voorsmaak van wat over enkele ogenblikken volkomen werkelijkheid zal zijn. En wordt dat ook niet herkend, u die genade mag kennen. Of u beleefd hebt vanochtend aan de tafel, of als u geen vrijmoedigheid had, thuis of in de bank. Maar het kan zo zijn toch? Wat zeg ik, het kan zo zijn. Het is zo dat als de geest meekomt met het woord, en als iets van die Christus geopenbaard wordt aan je hart, die vrede vorst, en hij iets van die vrede afstraalt in je hart, dan is er toch iets van werkelijkheid wat we hier in Jesaja 11 lezen. Dan ontvang je iets van die vrede. En dat zijn nou meemaakzaken. Dat moet je ervaren, dat laat zich beter gevoelen en ervaren dan dat je dat kunt beschrijven. Maar dat wordt wel werkelijkheid, zoals die moordenaar aan het kruis. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Dan komt er iets van het paradijs weer terug. Iets van de vrede van de Hof van Eden. De vrede door het bloed des kruises. En dat mag je wel eens heel nadrukkelijk proeven en smaken. Als je zijn dood mag gedenken. En als je niet aan het uiterlijke brood en wijn blijft hangen, maar als je eens uitgetild mag worden boven de werkelijkheid en je mag hem zien. Aan de rechterhand van de majesteit Gods, waar hij regeert, waar hij zit. De vredevorst, die alle dingen regeert. Dus dat geloof uit zonder één gemeente werkzaam mag zijn. Niet meer van mezelf, maar het eigendom van Hem, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en mij al zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Als je daar eens iets van mag beleven, gemeente. Wat een zoetheid, wat een vrede daalt er dan in je hart. Dan mag je echt proeven en smaken dat God goed is. En dat er vrede is en troost in het gedenken van zijn dood. En zo ben ik eigenlijk al een beetje bezig, gemeente, met de derde gedachte, dat die vrede ook verwerkelijkt wordt. Dat het werkelijkheid is. En Jesaja die beschrijft dat ook. En als hij die vrede gaat beschrijven, dan noemt hij een aantal dieren. Met een bepaalde tegenstelling. Hij noemt een aantal roofdieren, de wolf, en de luipaard, de jonge leeuw, de berin. Hij noemt een aantal reptielen ook, de adder en de basilisk, een hagedis. Roofdieren, giftige dieren, waar een mens bang van is. Maar hij noemt ook een aantal tamme dieren, het lam en de geitenbok en de kalf, het mestvee, de koe en dan ook het zoogkind en een klein jongske, een gespeend kind. Nou ja, allemaal tegenstellingen. Contrasten die door deze Messias, door deze Christus samen worden gebracht. Want de wolf zal met het lam verkeren. En de luipaard zal bij de geitenbok nederliggen. En het kalf en de jonge leeuw en het mesvee tezamen. De vraag is natuurlijk, hoe moeten wij dit nou verstaan? Wat bedoelt de profeet met deze woorden? Nou, Calvijn die heeft hierbij opgemerkt, met al zulke en in die geest beschreven beeldspraken wordt niets anders bedoeld dan dat mensen die vroeger goddeloos en onhandelbaar waren, eenmaal vroom en zachtzinnig zullen worden. De heerschappij van Christus zal dit wonder teweeg brengen. En ook de kanttekeningen denken ook in die lijn. Want zij zeggen, dat is de boze, kwade, wilde, woeste mensen, zowel Joden als heidenen, zullen door de prediking van Christus en van zijn dienaren en van de innerlijke werking van de Heilige Geest zo veranderd worden dat zij hun boze genegenheden zullen afleggen en met de geest der liefde en der zachtmoedigheid zullen aangedaan worden, alzo dat zij goede tieren en beleefd met elkaar omgaan zonder enig leed of schade elkaar aan te doen. Dus zowel volgens Calvijn als volgens de kanttekenaren van de Statenvertaling hebben we hier met beeldspraak te doen. Het gaat over mensen allereerst, die als een wolf zijn voor de andere medemens. Die als een roofdier of als een giftige slang een gevaar vormen voor de medemens. Maar het gaat natuurlijk om de werkelijkheid. Het gaat om de vrede die hiermee wordt uitgedrukt. En waar de Heere zich nog alles van bedient, als hij iets van dat eeuwige leven en van die eeuwige vrede gaat verwoorden, dan doet hij dat aan de hand van beelden die passen bij ons bevattingsvermogen. Hij gebruikt voorbeelden die ons bekend voorkomen, maar die ons iets ervan doen begrijpen van wat dat dan zal zijn, die vrede. Die alle verstand te boven gaat. Nou, dit gaat ons verstand ook te boven. Een wolf samen met een lam, dat kan niet. Gaat ons verstand te boven en toch gebeurt het. Dat de mens die zo roofzuchtig was als een wolf, bij een lam kan verkeren. En dat die mens die zo verscheurend was, als die jonge leeuw, bij de geitenbok zal nederliggen. De verdorven van natuur van de mens, onder wiens lippen slangen venijn en bloed vergieten was, die wordt herschapen, die wordt vernieuwd. De geest van Christus komt in de wedergeboorte en die gaat de strijd aanbinden met dat vlees, waarvan het bedenken vijandschap is tegen God en tegen de naaste. En hij zorgt ervoor dat er niet alleen een nieuw beginsel komt in het leven van mensen, maar dat er ook een nieuw begin is. Niet alleen in het hart wordt iets veranderd, maar ook in het leven. Metterdaad, in de omgang van met mensen. En dat zien we ook wel in het 13e vers van Jesaja 11, dat het niet over dieren per se allereerst gaat, maar hier staat in vers 13, en de nijd van Efraïm zal wegwijken. En de tegenpartij dus van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal Juda niet benijden. En Juda zal Efraïm niet benauwen. Dan komt de vrucht van Christus uit in het wedergeboren hart. Leert van mij, zo zegt hij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Harde harten worden gebroken. De liefde wordt geboren in het hart van die wedergeborene. Een mens gaat leren om nederig te zijn, om de minste te zijn. En de ander uitnemender te achten dan zichzelf. Als twee mensen veranderd worden, gemeente, door de genade van de Heer Jezus Christus, dan gaan ze anders naar elkaar kijken. Dat geloof ik toch wel. Als twee mensen veranderd worden, dan zullen ze anders over elkaar spreken en met elkaar omgaan. Al hebben ze nog zoveel op elkaar tegen, al kunnen ze elkaar misschien van nature niet uitstaan, maar als twee mensen door de geest van Christus worden veranderd en vernieuwd, eerlijk, dan hebben ze geen 5 minuten nodig om al die oude twisten uit te spreken. Dan gaan ze onder de ander staan. En dan hoeft niemand meer argwanend achterom te kijken. Dan hoeft niemand meer te denken, wat zal die over mij zeggen? Dat zal de Christus tot werkelijkheid maken in het leven van de zijnen. En ik zeg het allemaal weer bij in beginsel. Maar zo'n wedergeboren hartgemeente die gaat hongeren en dorsten naar een heilig leven. Die kan de zonde niet meer accepteren, want God accepteert het ook niet. Die accepteert het niet dat een mens dood is door misdaden en door zonde. Die accepteert het niet dat hij onder de macht en onder de heerschappij van de duivel blijft. En daarom kan zo'n wedergeboren mens, zo'n wedergeboren hart het ook niet meer accepteren. Er wordt een strijd geboren. Een zucht, een jacht naar heiligmaking. O zoon, zo klinkt uit het hart van de wedergeborene, maak ons uw beeld gelijk. Om het beeld van Christus gelijkvormig te worden. Om zijn voetstappen te drukken, om hem na te volgen. En ik moet er gemeente in deze bedeling bij zeggen, het is inderdaad ten dele, het is maar in beginsel. Zoals ik in het begin van de preek al zei, het gaat in Jesaja 11 allereerst om die eerste komst van Christus. Het reisje uit de afgehouwen tronk van Isaïe, het kind in de kribbe. Waar hij zijn dienstwerk gaat beginnen, zijn eerste komst naar deze wereld. Maar als het gaat in de schriften over het komen van de Messias, dan wordt er niet alleen gekeken naar Bethlehem, maar in het verlengde daarvan gaat het ook over de wederkomst. Het is eigenlijk één grote komst van Christus naar deze wereld. In eerste instantie in Bethlehem, maar het ziet uit en het wacht op zijn wederkomst om alle dingen volmaakt en definitief te herstellen en weder op te richten. En als dat werkelijkheid wordt, dan zal alles inderdaad door de vrede bloeien. En dan zal hier ten volle vervuld worden wat Jesaja in hoofdstuk 11 en ook in hoofdstuk 65 en op andere plaatsen heeft geprofeteerd. Dan is het paradijs ten volle werkelijkheid. En volkomen terug, nog veel heerlijker dan het was in de Hof van Eden. En dat is nou het uitzicht, gemeente. Dat is nou nog steeds profetie. Dat is nou nog steeds voorzegging. En we moeten het nog aan de hand van beeldspraak doen. Maar verlangt u er nooit eens naar? Zie je er nou nooit eens naar uit? Dat alles door de vrede zal bloeien. Waar twist en wrok verdwijnen. Wat kan je er naar uitzien? Als je die twist en die wrok in je eigen hart aantreft. En dat je inderdaad moet erkennen. Ik ben die man. Ik ben die wolf. Ach, wat heb ik hem of haar al niet een verdriet aangedaan. De zonde. Die zoveel scheiding. En zoveel onrust en zoveel twist veroorzaakt. Of als je dat moet ervaren in je eigen huwelijk. Of in je gezin. De onrust. En de ruzies. Of binnen de kerk. Op het werk waar je bent. Op school. Of in deze wereld, in onze maatschappij. De dingen die je leest, de dingen die je hoort. Heren, wanneer komt daar nu toch eindelijk eens een einde aan? Wat kan het een verzuchting zijn? En wat wordt het zeker de verzuchting van een wedergeboren hart? Die het niet meer kan accepteren dat dit nog steeds zo is. Wat kun je uitzien naar die volle vrede? En dat datgene wat hier in Jesaja wordt beschreven, waarin alle registers opengetrokken worden. En de onvoorstelbare dingen ons voor ogen worden gesteld. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. En waar geen beelden genoeg voor zijn. Toen Paulus opgetrokken werd in de derde hemel. Waar de Heere woont en de heilige engelen en het zalig gemaakte volk. Toen zei hij, ik heb dingen gehoord en gezien. Die het een mens niet geoorloofd zijn om uit te spreken. Onvoorstelbaar heerlijk. Nou, dat is nou de vrucht van het werk van de tweede Adam. Hij maakt het tot werkelijkheid, wat hier voor ons onvoorstelbaar is. Wij verwachten, zo zegt Petrus daarom naar zijn belofte, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop de gerechtigheid woont. Wat kan een mens waarin vlees en geest oorlog hebben? Waarin oude en nieuwe mens elkaar plagen en moeilijk maken. Wat kan zo'n mens daarna verlangen? Heren, wanneer komt toch die dag? Is dat ook uw verlangen, gemeente? Is dat ook jouw uitzien? Is dat onze zucht? Onze hongeren en dorsten. Omdat je het niet kunt accepteren dat je zo bent. Dat je je er niet bij kunt neerleggen dat je zo'n hart hebt. En dat er zulke woorden uit je mond komen. En dat je met die en die in onmin leeft. En dat bovenal tussen God en je ziel soms zo verkeerd ligt. Van onze kant uit dan. Of heb je het wel geaccepteerd? Dat kan natuurlijk ook. En nogmaals, de Heere ruikt dat, hè. Even de tekst van vanochtend nog. Zijn rieken is in de vreze des Heeren. De Heere ruikt het. Je hoeft hem niet met een uitwendige bekering zand in de ogen te strooien, want dat gaat niet. Je hoeft niet met wat godsdienst, ja, daar kun je mensen mee om de tuin leiden, maar de Heere niet. Hij ruikt het alsof dat aanwezig is. Dat verlangen en dat hongeren en dat dorsten en die strijd en dat verdriet. En als dat er niet is, gemeente, dan is het er niet. En ik ga er nu niet meer uitgebreid op in, gemeente, maar denk toch nog even aan vers 4. Dan liggen we nog onder de vloek. En dan zal God die godlozen slaan met de ader van zijn lippen en de roede van zijn mond. En nou hoop ik, lieve mensen, dat u ziet wat er op het spel staat. Wat je te winnen hebt. En ook wat je te verliezen hebt. Dit hebt u te verliezen. Die volle vrede. Dat eeuwige zalige leven met God. O, zouden we er niet alles aan doen. Om ten bloede toe te strijden. En tegen te staan tegen de zonde. Om hem te dienen. Om hem te leren volgen. En zou het niet de zucht van ons hart moeten zijn. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Heere, bekeer me, zo zal ik bekeerd zijn. Want ik heb een eeuwigheid te verliezen en ik heb een ziel te verliezen. En er is zoveel te winnen. De Heere heeft uw ondergang niet op het oog, gemeente. Nogmaals, wat hij op het oog heeft, ik zei het vanochtend ook. Laat u met God verzoenen. Hoort aandachtelijk naar mij. En uw ziel zal leven. Het kan nooit van beneden af aankomen, gemeente. Dat laat het gedeelte wel zien. Dat laat de geschiedenis wel zien. Dat laat je hart toch wel zien. Verwacht het dan ook niet van uzelf. Maar zoek het leven buiten uzelf in hem. Die uit de dood leven geeft. Uit die omgehakte boom. Dat reisje geeft, dat vruchten voortbrengt van bekering en van geloof, tot eer van God en tot heil van uw ziel. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, onze ogen zijn op u. En laat het ook duidelijk mogen zijn. Dat deze vrede die alle verstand te boven gaat, nooit van beneden uit kan worden verkregen. Niet door onze godsdienst, niet door onze plichten, niet door onze vroomheid, door niets van ons. Maar het moet van boven komen. We moeten uit God geboren worden. De Messias, de Heer Jezus Christus, zijn werk. Dat alleen zal vrede bewerken. Dat alleen zal alles herstellen. Dat alleen zal dat onmogelijke mogelijk maken. Dat de wolf met het lam zal verkeren. En de koe en de berin samen zullen weiden. Dat mensen die wolven zijn voor elkaar, vrede met elkaar mogen hebben. En dat door het bloed des kruises. Heere, laat het gebeuren. Laat het werkelijkheid mogen worden. Hier in beginsel. In de wedergeboorte. In de vreze des Heren. In de gemeenschap der heiligen. Zoals ook het avondmaalsformulier in het derde deel van de zelfbeproeving ook laat zien. Dat dezelfde geest in onze harten ook getuigt en ons tot één volk en als lidmaten onder elkaar ook verbindt. Heere, laat het de vrucht mogen zijn, ook in onze gemeente. Laat de vriendelijkheid er mogen zijn. Laat de liefde er mogen zijn. De onderlinge gemeenschap. De mededeelzaamheid. En al die dingen die we nog bij de prediking hadden kunnen zeggen. Maar laat het ons mogen drijven tot het gebed. Of dat dit werkelijkheid mag worden. In ons hart. In ons gezin. In de gemeente. Ja, kon het zijn in deze wereld. We kunnen nog nooit te groot van u denken. Wel te klein. Wilt u met ons zijn deze week die we begonnen zijn. Sterk ons in alle dingen. Persoonlijk. In ons gezin als we het mogen hebben. In onze werkkring, op school, in ons ambtelijke werk. Ook als er deze week weer veel gevraagd wordt, sterk ons in alle dingen. Bewaar ons voor ongelukken, voor een onverwachte, onverzoende dood. Sterk ook ons als we nog een begrafenis hebben te doen. Een oud-ouderling in Elburg, die een zeer ruim sterfbed mocht hebben. En waar de vrede, zoals hier beschreven, werkelijkheid mocht zijn. Dat we dan goed en groot van u mogen spreken, Heer. Geef er een getuigenis van in de gemeente en in de familie. En Heer, help ons in alle dingen. En hoor ons om Christus wil. Amen. We zingen tot slot de beide versen van de lofzang van Simeon. Zo laat gij, Heer, uw knecht en een licht zo groot, zo schoon. met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.